zorgen wat u te berde te brengen hebt.
De kracht, de oerkracht, is dat gelijk aan het witte licht of is het gelijk aan het licht achter de sluier?
De oerkracht is alles. Het is dus meer dan het witte licht, meer dan het licht achter de sluier en gelijktijdig deze dingen en al wat kenbaar is. Is dat voldoende?
Mag men misschien zeggen dat de oerkracht gelijk is aan de kracht van het niet-zijnde?
Een vraag waarop moeilijk een antwoord is te geven. De oerkracht is de potentie van al wat denkbaar is. In hoeverre die potentie gerealiseerd wordt, weten we niet. Het niet-zijnde is een uitdrukking voor datgene wat niet kenbaar is en toch bestaat. Ik neem althans aan dat u bedoelt het niet zijnde zijn. In dit verband is de oerkracht daar waarschijnlijk mee identiek. Maar hoe kunnen wij, die alleen maar een heel beperkt deel van het geheel kunnen beleven en overzien, met zekerheid zeggen waar ergens de grenzen liggen, wat het eerste begin is, of de oerkracht het wezen zelf is, of misschien alleen maar de uiting voor ons van iets wat erachter ligt. We weten het eenvoudig niet. Laten we niet proberen die dingen te bepalen. Laten we niet proberen om allemaal analogieën op te bouwen en te zeggen dus de oerkracht is dit en is dat. Laten we de beperkingen weglaten en zeggen de oerkracht is. Dan hebben we het enige gezegd waarvan we zeker kunnen zijn. Is dit voldoende?
Kunt u nog iets meer vertellen over de condities waaronder de opgewekte oerkracht veranderd of getransponeerd kan worden tot A, liefdeskracht?
Ja. Hier begint u ook alweer een eigen werking voorop te stellen. En dat is juist ten aanzien van de kracht, de werkelijke kracht, niet waar. Je kunt iets niet transponeren tot iets anders wanneer het alle voorstelbaarheden omvangt. Het is dan gelijk aan en is al die dingen. Transponeren, transformeren, doe je krachten van beperkte aard. Wanneer je kracht uit een bepaalde sfeer ontvangt, dan is dat een energie die jouw wezen misschien nog net op kan nemen, maar die in zuiver stoffelijke betekenis nil en niets is, tot ze in jezelf veranderd is tot een straling en trilling die weer past bij de materie. Dan transformeer je. Dan kun je eventueel veranderen, vervormen en richten. Voor deze krachten ben je dus zelf eigenlijk bepalend. Maar de kracht, met hoofdletters, is de kracht die alle dingen omvangt. Die in alle dingen leeft, die door alle dingen werkt. Wanneer we met deze kracht werken, dan gaat het om een harmonie die wij zelf niet kunnen overzien of bepalen. Daar is alleen maar het besef van de kracht noodzakelijk en daardoor eventueel het delen van die kracht met anderen. U gebruikt het woord liefdekracht. Wat verstaat u daaronder? Ik denk dat de menselijke definities uiteenlopen van naastenliefde tot oneindige potentie. liefdekracht bestaat eigenlijk niet. Liefde bestaat. Liefde is de onzelfzuchtige aanvaarding in een erkenning van een eenheid. Niet meer en niet minder. Dit is in zichzelf misschien tegenover anderen een kracht, maar het is geen kracht in eigen recht. Wanneer je je medemensen lief hebt, hoe dan ook, en in jou is het besef van de kracht, dan bestaat dat niet alleen in jou en voor jou, dan bestaat het automatisch ook in en voor die ander. Of dit door die ander beseft wordt, op de wijze waarop jij dit zelf beseft, weet je niet. En menselijk gezien lijkt het dan onwaarschijnlijk. Maar de overdracht is dan ogenblikkelijk, omdat je in die liefde een volledige aanvaarding hebt, waarmee dus de ander een deel is geworden van jouw persoonlijkheid. En wat in jouw persoonlijkheid bestaat, zal dus in de ander onmiddellijk ook ontstaan. Is dat voldoende duidelijk? Wens u verdere commentaar of vragen hierop te geven?
Er zijn nog vragen voor wat betreft andere krachten, maar...
Ja, maar ik wou eerst weten, is dit duidelijk genoeg of moet het aangevuld worden? Het is namelijk een wat moeilijke vraag. Geen commentaar, dan gaan we verder.
Als ik het goed begrepen heb, dan geldt hetzelfde ook voor de Adonai-kracht en alle genezende krachten. Die kracht is die Adonai-kracht en is ook die genezende kracht, psychisch en lichamelijk.
Ja, tot op zekere hoogte. Natuurlijk, de oerkracht omvat al het andere. Maar wanneer ik bijvoorbeeld Adonai oproep, dan gebruik ik een bepaald trillingspatroon. Dat trillingspatroon heeft invloed op de mens en op een deel van de geestelijke voertuigen. Adonai is een personificatie van een deel van het goddelijke. Nou, u weet dat zelf, wanneer je die naam op de juiste wijze en met de juiste geluidssterkte ook nog uitspreekt, dan heeft ze een bijzondere vibratie. En dan kun je zeggen, ja, voor mij is die kracht dus iets wat ik door een aanroeping kan beleven. Probeer het maar. Adonai. Voelt u niet eventjes sidderen en wegsterven? Nou, die kracht die kun je dus versterken. Ik doe het nu maar heel sumier. Die kun je beleven. Maar wat je dan beleeft is een deel van de oerkracht. En in hoeverre die kracht de oerkracht benadert is weer afhankelijk van de wijze waarop jouw voorstelling van Adonai en Adonai-kracht bestaat. En dat geldt voor alle andere krachten ook, denk ik. Voldoende?
Mag ik even vragen? Kun je die aanroep ook doen zonder voorbereidingen? Of moet het altijd gepaard gaan met het opwekken van een kracht in de meditatie?
Nou, ik dacht dat ik zo even alleen al door het woord goed uit te spreken een zekere vibratie had opgewekt. Er was geen voorbereiding. Dat zou dus betekenen dat de kracht ook zonder voorbereiding kan worden opgewekt. Maar wanneer u dus een dergelijke kracht in uzelf langere tijd en sterk wilt ervaren, dan is het misschien beter om u meditatief voor te bereiden, zodat u niet alleen materieel, maar ook geestelijk zodanig afgestemd bent, dat u de waarde van dit Adonai zo volledig mogelijk in uzelf opneemt.
Mag ik hier iets vragen op aansluitend? De zogenaamde mantra-meditatie, woordmeditatie, dat iemand een woord krijgt wat bij hem past en een zekere trilling veroorzaakt.
Wat doe je dus in feite? Ja. Veroorzaakt een harmonische. Maar het is gewoon een harmonisch element, waardoor je in jezelf een bepaalde vibratie tot stand brengt, die je dan onredelijk ondergaat, en die juist daardoor een deel van je begrensdheden doet wegvallen.
Dank u wel. Zou men dit niet beter misschien contemplatie kunnen noemen, deze manier?
Nee, het is geen contemplatie, het is zelfs geen meditatie eigenlijk. Een mantra berust op twee dingen. Op het zogenaamde trillingseffect, daar moet ze ook worden uitgesproken. Het woord mag niet alleen maar worden gedacht, het moet ook geverbaliseerd worden. En in de tweede plaats, door de herhaling, ontstaat een zekere afstomping. Het denkproces wordt in feite uitgeschakeld. Je contempleert niet en je mediteert niet, maar je gebruikt een automatisme om een toestand te bereiken die je eventueel meditatief bewuster en gerichter zou kunnen bereiken.
Op die manier, dank u wel.
Ja, het is eigenlijk... Kijk, het meeste wat u daarvan weet, dat is waarschijnlijk het Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. En dan heeft u zoiets. Nou, dat is dan Oosters. En natuurlijk dus veel beter. Ja, maar nee, de katholieke wissel ziet me in je volgende aardigheid. Wees goed, maar je volgende aardigheid. Ja, neem me niet kwalijk. Het effect is, vaak geeft het kleinoot in de lotusbloem door zijn klankvorming ook nog een bepaalde vibratie. En het is dus meer een mantra geworden. Terwijl dus, wees gegroet bijvoorbeeld, als het voortdurend wordt herhaald, door zijn eentonigheid afstompen en dus wereldvervreemdend kan werken. Dat is het verschil. Voldoende?
Welke klanken activatie van de topchakra zijn nodig om de kracht daar te wekken? Om de kracht daar te wekken, bijvoorbeeld Amklank.
Ik zou u af willen raden om de Amklank te gebruiken wanneer u deze namelijk volledig en juist incanteert, ontstaat een trilling die een verwijding van de fontanellen in de schedel ten gevolge heeft en indirect uw geest dus tot het verkiezen van een andere verblijfplaats zou kunnen bewegen. Er bestaan geen klanken die een volledig chakram activeren. Er bestaan wel de zogenaamde deelklanken, en die worden dan ook heel vaak gebruikt wanneer men dus mantrams bepaalde klanksleutels opbouwt. En daarbij zijn belangrijk bijvoorbeeld twee bladen, een lotus, toch op het laatste jaar komt toe, dus maak je dus geen zorgen. Dan heb je de ho, ha, ha, er zijn heel wat klanken die weer in de hogere chakra voorkomen en die meestal dus in vierklank worden gebruikt, maar die ook in paarklank bruikbaar zijn. Het is het activeren van een bepaald deel van het chakra. Wanneer dit niet ontplooid is, kan de klank het niet activeren. Ik hoop dat het voldoende duidelijk is.
Wat is de invloed van de mantra Ram? Wat is de invloed van de mantra Ram? R-A-M.
Ja, als u het mij vraagt, is het niet een bepaalde vredige mantra. Ram, ram, ram. En dan kan ik er nog achteraan, hoe we het eerst hebben gedaan. Ram Amadeel, Ram Amadeel, Ram Amadeel. Dat was de kreet van de Guy, de burgers. Welstand van 1890. Dus het is nog niet direct een klankbeeld dat ik op zichzelf als bijzonder aanvaardbaar vind. Het zou hoogstens gebruikt kunnen worden om zeer lethargische personen tijdelijk van wat meer daadkracht te voorzien.
Het moeilijkste van het beleven van de kracht is het vergeten van je eigen grenzen en beperkingen. Zeker wanneer je alleen mediteert. Heeft u een advies hiervoor? Hè?
Ik weet niet waarom u het zo moeilijk vindt. Wanneer u zich realiseert, ik heb goede beelden gegeven hoe je dat zou kunnen opbouwen. Wanneer u zich realiseert dat de kracht er is, dat het niet om u gaat, maar alleen om die kracht, dan vergeet u in uw overweging van en poging tot beleving van de kracht uw eigen grenzen. En dan bereikt u dus bijna automatisch wat noodzakelijk is. Maar het is altijd een emotionele zaak. Het is geen verstandelijke zaak. Een mens heeft emoties en heeft denkbeelden. De denkbeelden zijn in feite niets anders dan de in redelijk menselijke termen uitdrukking vindende gevoelens. Nu echter ontdaan van hun eigen onbegrensdheid en onbeperktheid. En daarom kun je dus bij denkbeelden alleen maar iets opbouwen dat moet leiden tot de gevoelens. Maar de gevoelens in zichzelf zijn veel meer omvattend. De raad die ik u eventueel kan geven is dus deze. Denk niet aan uzelf. Op het ogenblik dat u dat doet, bent u ook bezig met de begrenzingen van de ik-voorstelling. En waarom zou u er niet ook, we zijn nou toch bezig met mantra's, nietwaar? Waarom zou u voor uzelf niet uitgaan van een eveneens wat suggestief werkend, maar vaak doelmatig iets als de kracht in mij, het licht. Het licht in mij is kracht. De kracht in mij is licht. Het licht in mij is kracht. De kracht is in mij. Ik ben deel van de kracht. De kracht is het licht. Het licht is de kracht. Ik ben deel van de kracht. Herhaal ik me. Dan denk je niet meer aan jezelf. Dan is steeds licht, kracht, licht, kracht. En daardoor voorkom je eigenlijk dat je bezig gaat met jezelf. Maar onthoud wel dat u op dit ogenblik niet meer zuiver meditatief bezig bent. U maakt gebruik van een iets wat andere procedure. Maar het kan werken. Voldoen?
En dan toe aan de laatste vraag. Moet men om zo met de kracht te kunnen mediteren niet reeds een ingewijde of adept zijn?
Je kunt pas een ingewijde of adept zijn wanneer je geleerd hebt zo met de kracht te mediteren. Indien het door u gestelde waar zou zijn, zouden er dus geen adepten en ingewijden kunnen bestaan. Ze bestaan echter. Daaruit vloeit voort dat de meditatie, waarvan ik u slechts een voorbeeld heb gegeven, dus voor iedereen bruikbaar en het resultaat ervan uiteindelijk bereikbaar is. Maar je mocht één ding niet vergeten. Je kunt dit niet met één meditatie onmiddellijk volledig bereiken. Naarmate het meditatieve proces meer een gewoontevorm wordt en daardoor minder aandacht vergt, wordt de emotionele kant sterker. Daardoor zullen de gevoelens veel meer mee gaan spreken en krijgt de meditatie een diepte en een intensiteit die je in het begin, wanneer je de formuleringen nog zoekt, zeker niet zal krijgen. Dus u kunt het wel bereiken, maar houdt u dan aan een bepaalde meditatieformule. Probeer altijd op dezelfde wijze, als het ware, te mediteren. Mediteren met de kracht is je bewust worden van de kracht. Dat je daarvoor een vaste aanloop neemt, is alleen maar begrijpelijk wanneer je beseft dat het beleven van de kracht, het ervaren van de kracht, niet meditatief is. Het is een eindproduct waarbij de meditatie de voorbereiding en afstemming van de persoonlijkheid ten doel heeft, niet het eindeffect bepaalt. Is dat voldoende? Tja, als nog iemand wat te zeggen heeft.
In vorige lessen werd vaak de nadruk gelegd in projectie, dus eerst de kracht ervaren en dan altijd een doel kiezen.
Maar dat is iets wat alleen dan geldt wanneer u dus werkt met bijvoorbeeld geestelijke krachten. Maar zoals ik in mijn eerste omschrijving bij het begin van de inleiding al heb duidelijk gemaakt, de kracht is de alomvattende kracht. Het is geen deelkracht waarbij we te maken hebben met een afstemming en een beheersingsmogelijkheid. De totale kracht kun je beleven, je kunt ze niet eens beseffen. Een kleinere kracht kun je beseffen, deels begrijpen en daardoor vormen. Maar het zijn deelkrachten. Het een sluit dus het ander niet uit. Om het heel eenvoudig te zeggen, de oerkracht is als Niagara Falls of Victoria Falls, als u die mooier vindt. Het is dwaasheid om te zeggen, draai de kraan daar even dicht of regel de straal. Maar met een heel klein waterstraaltje uit de kraan kunt u alles doen wat u wilt. En hoe kleiner de straal wordt, hoe minder dus de waterdruk, hoe groter uw mogelijkheid tot beheersen en richten. Dat is voor deze kracht eveneens waar. Daarom zul je, wanneer je aan vormen van magie doet, zelfs bij bepaalde genezingsprocedures en dergelijke, heel vaak gebruik maken van in wezen veel mindere en ook minder potente energieën die tot een bepaalde wereld of zelfs tot de levenskracht van de mens zelf behoren. Ze zijn er wel deel van de totale kracht, maar ze zijn er een zo beperkt deel van dat ze voor ons omvatbaar en daardoor beheersbaar worden. En dan is het een kwestie van vereenzelvigen met de kracht, het richten van de kracht en het uitstoten van de kracht. Laat me het heel simpel zeggen. Wanneer wij een sterravond zouden willen hebben waarbij de oerkracht zou moeten worden ervaren, dan zouden we dat gewoon niet klaarspelen. Zelfs wanneer we het zouden kunnen, zou het veel te lastig zijn om alle aanwezigen onmiddellijk in de sferen te ontvangen. Maar bepaalde krachten uit sferen samenbundelen, een harmonisch geheel opbouwen en die kracht ontladen met vaak zeer grote werkingen tot zeer grote afstanden is wel degelijk mogelijk. Maar dan hebben we dus niet te maken met de oerkracht, maar met een beperkte kracht. Ik hoop dat dit de zaak verduidelijkt.
Maar wat heeft het dan voor zin om de oerkracht te mediteren, die kunt gebruiken, die kunt uitstralen?
Als je de kracht bent, behoef je die kracht niet uit te stralen, omdat de kracht in jou automatisch in alle dingen die waarde tot stand brengt, die in jou bestaat. Hier is dus een perfecte overdracht, maar deze is niet meer afhankelijk van uw wil en uw concentratie. Zij is vanuit uw standpunt spontaan en niet constateerbaar behalve aan de resultaten die er bijvoorbeeld bij genezing eventueel uit ontstaan. We hebben hier dus te maken met heel iets anders dan het bewust opzamelen van kracht, projecteren of afgeven van kracht. Dat zijn gewoon andere dingen. Voldoende? En uit de nu volgende stilte meen ik op te mogen maken dat het mij veroorloofd is om langzaam maar zeker deze bijeenkomst te gaan afsluiten. Mag ik een paar dingen naar voren brengen die mij zijn opgevallen? In meerdere van die vragen ligt toch ergens: hoe gebruiken wij die kracht? De oerkracht is niet te gebruiken. Je bent er deel van. En je wordt je daarvan enigszins bewust, of je bent je er niet bewust van. Naarmate je bewuster bent van je deel zijn met die kracht, zal datgene wat in jou leeft, in die gehele kracht ook meer manifest zijn. Mediteren met de kracht is niet het zoeken naar een bepaalde vaardigheid of naar een bepaald vermogen dat je dan eigenlijk een beetje naar eigen believen en willekeur kunt gaan gebruiken. Het is een je invoegen in de totale harmonie en daardoor volgens de waarde van die harmonie betekenis krijgen voor alles wat om je heen is. Het is, dacht ik, iets dat vergeleken kan worden met het weten en kunnen van geleerden en daarnaast dan de spontane reactie van Didier Savant. Dat de kinderen vaak die wiskundige problemen oplossen zonder dat zij zelfs weten wat die problemen in feite zijn, maar die spontaan oplossen. Het is als een vergelijk maken tussen iemand die een conservatoriumstudie heeft en een wonderkind, een jonge Mozart bijvoorbeeld, die als spelende al composities maakt op zijn 7-jarige leeftijd. Er is geen vergelijk. De gestudeerde muzikus is iemand die gevormd is, die daarmee vastzit aan bepaalde patronen, aan bepaalde gebruiken, aan bepaalde regels als het ware. Terwijl de idiosavant, het wonderkind, eigenlijk spontaan regels aanvoelen zonder ze precies te kennen. En volgens deze spontaan aangevoelde regels dan datgene presteren wat een ander slechts na vele studie tot stand kan brengen. Laat me nog een vergelijk maken. Er zijn mensen die eenvoudig op een onvoldoende aantal gegevens zelfs een prognose kunnen baseren die een zeer grote waarschijnlijkheidsfactor bezit. Er zijn ook mensen die opgeleid zijn om die dingen te doen. Zij moeten gegevens verkrijgen, zij moeten die aan een computer overdragen, zij moeten dan de uitdruk van de computer weer analyseren en dan komen zij tot een voorspelling. Het wonderlijke is dat het waarschijnlijkheidspercentage van de eerste en de tweede categorie in vele gevallen niet veel uiteenloopt. De oerkracht is spontaan. Ze is niet rationeel. Kleine krachten moeten juist wel verwerkt worden. En hier komt de ratio, een mate van kennis, van begrijpen, van mentale beheersing en wilskracht op de hoek kijken. Het is geloof ik belangrijk voor u die verschillen te zien. Als u had gezegd mediteren met kracht, dan had ik 150 varianten kunnen voorhouden als ik er tijd voor had gehad. Maar u hebt nadrukkelijk meegekozen voor mediteren met de kracht. Ook niet voor of om, met. En dat betekent een harmonisch concept. Een harmonisch principe waarbij je oplost in de kracht, omdat je zonder dit met de kracht niet kunt mediteren. Daar ik ook deze vorm van meditatie, de daaropvolgende fase, beschouw als een van de meest belangrijke belevingsmogelijkheden voor de mens, is het duidelijk dat ik hier mijn aandacht in eerste plaats aan gewijd heb. Want spelen met krachten kan gevaarlijk zijn. Toen de mens het vuur voor het eerst leerde gebruiken, was er ook een die vuur per ongeluk een beetje weggooide. Dat hij dacht dat het te veel was. Het brandje wat daarop volgde heeft er me van overtuigd dat wegwerpen van vuur zonder uitkijken nog veel gevaarlijker is dan wat te veel vuur in een stoek plaatst. Dus met die krachten ook. Natuurlijk, we kunnen met krachten werken. In vele gevallen heeft dat zin en is dat goed. Maar we moeten erg voorzichtig zijn. We moeten begrijpen dat we die krachten niet onbeheerst kunnen en mogen laten. Want die krachten zijn eenzijdig, zijn onevenwichtig. En hun gerichtheid is een vergroting van hun onevenwichtigheid. Juist daardoor kunnen ze veel dingen doen die voor ons voorstelbaar of voorzienbaar zijn. Kunnen ze volgens onze wil gehanteerd worden. Maar gelijktijdig hebben ze daardoor bepaalde risico's met zich gebracht. Denk maar aan het bekende uitzenden van een dodende geest of dodende pijl in bepaalde vormen van primitievere magie. Wanneer je dan je doel niet bereikt, ben je zelf het slachtoffer. Zo is het met die beperkte krachten die je gebruikt. Daar moet je ze heel voorzichtig, zorgvuldig gebruiken. En juist omdat ondeskundigheid in dergelijke gevallen kan voeren tot zowel gevaren voor degene die de krachten gebruikt, als zelfs voor degene die men met die krachten probeert bijvoorbeeld te helpen, is het verstandiger dus om je daar te beperken tot datgene wat je werkelijk weet. Niet alleen wat je denkt, nee, wat je weet. Hier is weten, procedure, instelling van het grootste belang. Maar de alomvattende kracht omvat de kwaliteiten niet alleen van uw persoonlijkheden, maar van alle persoonlijkheden. Niet alleen van uw wereld, maar van alle werelden. Het is duidelijk dat een eenheid met die kracht dus een automatisme inhoudt, waarbij uw wil ook niet meer richtend kan zijn. Uw willen, uw verlangen is niet bepalend voor de werking ervan. De werking wordt bepaald door de kracht zelf, door het harmonische aspect van die kracht, zoals ze nu ervaren en ontvangen werd. Ik geloof dat ik daarmee wel het voornaamste heb gezegd. En neemt u me nu niet kwalijk dat ik dus toch wel enkele waarschuwende woorden heb gesproken. Ik weet dat je met beperkte krachten, krachten van de geest, bijvoorbeeld levenskrachten, zeer veel goeds op aarde kunt doen. Maar dan moet je begrip hebben voor hetgeen je doet. Het kan niet alleen maar spontaan gebeuren. Je moet een beheersing hebben. Niet alleen over hetgeen je doet, maar ook op jezelf, zodat je je eigen betrokkenheid voortdurend kunt controleren. En dan bereik je iets. het is gemakkelijk om voor God te spelen. Maar God zijn is iets anders. En daarom zeg ik u alleen maar, beste vrienden. De ene kracht is een kracht. Die kun je niet oproepen. Kan er alleen maar zijn. Alle andere krachten kun je oproepen zoals je wilt. Wanneer wij krachten oproepen, dan is dat niet de kracht. De kracht verdraagt geen oproep. Verdraagt alleen harmonische aanvaarding, zonder meer. Ik heb geprobeerd u in het begin, althans iets, een klein begin, die harmonie te laten gevoelen. Laat ik dan ook de andere soeit nog demonstreren voor het heen gaat. Dan doen we dat heel eenvoudig, ook zonder alle poespas die daar vaak bij wordt gebruikt. Ik geef u het licht, de kracht van onze broederschap. Mogen zij uw wezen doordringen, u de kracht, de rust en de harmonie geven die u nodig hebt, en u duidelijk maken wat waarlijk verdraagzaam zijn juist voor u betekent. En mogen daarnaast voor u die kracht worden tot een bron van kracht waaruit u putten kunt voor uzelf en voor anderen. Dit bevestig ik namens de broederschap waarvoor ik spreek, namens de orde waaruit ik spreek, in u zoals wij hier tezamen zijn. De eenheid, de waarde, de eeuwigheid. Is toch wat anders. Het is maar klein werk. Vergeeft u mij dat ik u alleen dit kleine kan geven. Maar toch hoop ik dat ik u iets van een weg heb kunnen tonen naar dat grotere, dat u alleen zelf in uzelf kunt ervaren en aanvaarden. Ik wens u een goede avond.